Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen, gemeente, de dienst vervolgen met het tweede vers van Psalm 42. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijze dag en nacht, daar mijn spotters durven vragen, waar is God dien gij verwacht? 42, tweede vers. Schriftlezing voor deze zondagmorgen is uit het boek van de profetieën van Jesaja en daarvan hoofdstuk 61. Jesaja 61 is de schriftlezing, maar stellen we ons eerst onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En dan lezen wij u uit Jesaja 61. De geest des Heeren, Heeren, is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heeren en de dag der wraken onze Gods, om alle treurigen te troosten, om de treurigen Sions te beschikken, dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest, opdat ze genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heeren, opdat hij verheerlijkt worden. En ze zullen de oude verwoeste plaatsen bouwen, de vorige verstoringen wederoprichten en de verwoeste steden vernieuwen, die verstoord waren van geslacht tot geslacht. En uitlanders zullen staan en uw kudde weiden, en vreemden zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn. Doch gij lieden zult priesters des Heeren heten. Men zal u dienaren onze Gods noemen. Gij zult het vermogen der heidenen eten, en in hun heerlijkheid zult gij u roemen. Voor uw dubbele schaamte en schande zullen ze juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land erfelijke dubbele bezitten. Ze zullen eeuwige vreugde hebben. Want ik, de Heere, heb het recht lief. Ik haat de roof in een brandoffer. En ik zal geven dat hun werk in de waarheid zal zijn. En ik zal een eeuwig verbond met hen maken. En hun zaad zal onder de heidenen bekend worden, en hun nakomelingen in het midden der volken. Allen die hen zien zullen, zullen hen kennen, dat ze zijn een zaad dat de Heere gezegend heeft. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. De mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan, gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert, en als een bruid zich versiert met haar gereedschap. Want gelijk de aarde haar spruit voortbrengt, en gelijk een hof hetgeen in hem gezaaid is doet uitspruiten, alzo zal de Heere, Heere, gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor al de volken. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking is uit Matteüs 5. Matteüs 5 en daarvan het vierde vers. En daar luidt Gods woord en de tekst voor de preek van deze morgen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Tot zover onze tekstwoorden. Dankzegging willen we deze morgen doen voor de geboorte van een zoontje bij familie Roodsan Bouwmeester, die ze de naam Toon hebben gegeven. En we willen ook denken aan zuster Vermeulen van Wijngaarden, die het zorghotel mocht verlaten en is verhuisd naar Salem. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, u bent de levende God. U bent die God die regeert over deze aarde. En laten we er heel diep van doordrongen mogen zijn, niet alleen op de zondag en op het moment dat we u aanroepen in het gebed, maar ook tijdens ons dagelijks bezig zijn, dat u de levende God bent, wiens ogen over deze aarde gaan en wiens hand alle dingen regeert. En Heere, laten we u dan mogen kennen in al onze wegen, zodat ook het vervolg van dat woord gelden mag. En hij zal uw paden recht maken. Heren, we bidden deze morgen van u, of u ons wil geven alles wat nodig is, als we gaan luisteren naar uw woord. Een deel van de gemeente hier in dit kerkgebouw, een ander deel van de gemeente thuis, via de middelen met ons verbonden. En we vragen van u of het woord helder en verstaanbaar en duidelijk mag klinken in onze oren. Mag het ook helder zijn voor onze gedachten. Maar boven alles wilt u uw krachtige werk van uw Heilige Geest zo paren aan de prediking van het woord, dat het woord in onze harten mag komen. Ook deze korte tekst die vanmorgen onze aandacht vraagt. En u weet, Heere, hoe wij staan tegenover dit woord. Misschien werden we er wel door afgeschrikt. Moet het nu gaan over treuren? Misschien heeft het juist onze toestand wel woorden gegeven en behoren wij tot degene die treuren. Heere, laat dan ook duidelijk mogen worden dat uw woord ons als het ware een vraag stelt. De vraag hoe wij treuren. En waarover wij onze tranen schreien. En geef ons iets te kennen van dat treuren wat u bedoelt in de tekst, maar ook van de troost die u toezegt. Heere, wil u zijn met ons en met de kinderen, ook als ze deze zondag weer naar de zondagschool hopen te gaan na de kerkdienst. Geef u ze wat nodig is bij het luisteren, eerbied en aandacht, en dat ze ook iets mogen begrijpen en mogen meenemen van de preek. Boven alles, Heere, vragen we van u of u hen een nieuw hart wil geven. Dat hebben onze kinderen, dat hebben wij allen nodig. Dat u ons een hart geeft dat u mag liefhebben, u mag dienen en naar u mag vragen, dat ook echt verdriet heeft van onze zonden. Heere, wilt u zijn met degene die hun krachten geven aan het zondagsschoolwerk? Ze zullen er wellicht tegenop zien, maar wil u ze helpen? En wil u ze zegen en kracht, maar ook vreugde geven in het werk dat ze zo mogen doen? En het zaad dat ze mogen strooien, het zaad van uw woord, wil u geven dat het vruchten mag dragen van geloof en van bekering? We bidden, Heere, of u wil zijn met de jonge mensen in de kerk en thuis. Helpt u ook hen in deze wereld waarin zoveel onzekerheid is, waarin zoveel dingen veranderen, waarin het leven ook voor onze jonge mensen niet gemakkelijk is. En door dat alles heen schudt u aan hun jonge levensboom en roept u het. Zoek mij, terwijl ik te vinden ben. Want ver boven al het aardse en tijdelijke uit gaat het eeuwige goed, het goed dat nimmer meer vergaat. Heere, wil u geven dat onze jonge mensen er een belang bij mogen hebben of mogen krijgen om dat te zoeken. Laten er ook voorbeelden mogen zijn in hun omgeving. En dan denken we ook aan de oudere generaties, Heere. Wees ook met hen, de mensen van middelbare leeftijd en de ouderen. Bijzonder ook de laatste dragen we aan u op als er zo heel veel moeilijk voor hen kan zijn in de levensavond. verliezen van geliefden, eenzaamheid, afnemende lichaamskracht, misschien ook wel afnemende gedachten. Heere, wil u in de levensavond nabij zijn en geef dat we u nodig mogen hebben voor het tijdelijke, maar niet alleen daarvoor. Dat we u boven alles mogen zoeken als borg voor onze ziel, zoals Hizkia dat eenmaal deed. Heere, wees met degene die zorgen kennen. We denken aan de zieken in het midden van de gemeente. Als ze getroffen zijn door het virus, bidden we of u genadig wil bewaren voor een ernstig verloop. En of u weer herstel en beterschap wil geven. Maar u weet ook van andere ziekten, van onzekerheid in het licht van onderzoeken die ondergaan zijn of moeten worden ondergaan. Heere, wil u in die omstandigheden geven dat we onze weg op u de Heere mogen wentelen. Wees met de rouwdragenden, Heere. Gedenk ook hen. We bidden deze zondag heel bijzonder en doen u dankzegging voor de geboorte van een zoontje bij Hans en Marije Roodzand. U hebt hem willen zegenen met de geboorte van een jongetje. En Heere, we vragen van u of u voor hun kleine jongen zorgen wil. Of u uw bewarende en beschermende en boven alles zegenende handen over zijn jonge leven wil uitbreiden. Geeft u Marije nieuwe kracht. Wees met het gezin en geeft u de ouders ook wat nodig is om hun kinderen zo op te voeden zoals u het van ons vraagt. En dan roept u het ons en ook ouders toe. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Heere, wil u boven alles het wonder van de nieuwe geboorte, van de wedergeboorte, schenken en werken in het leven van hun kleine jongen. We zeggen u dank, Heere, met en voor onze zuster Vermeulen van Wijngaarden, dat ze het zorghotel kon verlaten en dat ze een plaatsje mocht ontvangen in Salem. Als ze deze morgen meeluistert, dragen we haar ook hartelijk aan u op en we bidden of u haar daar nabij en goed wil zijn. Of u haar wil versterken en wil ondersteunen. En boven alles of u het in geestelijk opzicht goed wil maken. Heere, gedenk ons zo allen. Wees met ons. Wees ook daar waar noden en zorgen zijn over het rond van deze aarde. Bijzonder denken we aan Malawi, kwetsbaar land, waaruit we horen dat er op dit moment overstromingen zijn. Heere, wil u zich ontfermen en wil u de hulpverlening daar zegenen. En als mensen dakloos geworden zijn door de omstandigheden, dan bidden wij. Geef dat er hulp geboden mag worden, maar Heere, geef ons toch ook een bewogen hart met de nood van de naaste. En laat het zo zijn dat ook in het leven en in het hart van onze jonge mensen er toch betrokkenheid mag zijn op die nood, opdat ze wellicht ook de vraag zullen stellen, ligt daar een taak voor mij in de toekomst? Heere, zou u zelf ook nog mensen willen roepen tot het zendingswerk? En zou u willen geven wat nodig is, ook in dat opzicht? Wij bidden van u, Heere, gebruik uw woord deze morgen om treurenden te troosten. Zou u uw woord ook willen gebruiken om onbekeerden tot u te roepen met kracht? Dat kunnen onze woorden niet, Heere. Maar dat kunt u door uw geest wel. En we smeken het van u. Heere, breng terug hen die afgedwaald zijn. Sterk alle die een taak in deze dienst hebben. En zie op ons in gunst van boven. Om Christus wil alleen. Amen. Psalm 56, het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt ge in uw fles vergaard. Is hun getal niet in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven. En het vervolg willen we zingen ter voorbereiding op de prediking. Er zijn 3 collecten bestemd voor de eredienst, voor kerkelijke kassen en voor algemene kostenkerk. Op een ander moment hebt u gelegenheid uw gaven over te maken. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, het is jaren geleden, ik zal een jaar of 16 zijn geweest, toen we met de middelbare school hier in Rotterdam een kort bezoek brachten aan de hoofdstad van Frankrijk, Parijs. En een van de dingen die we bezochten daar was de kunstenaarswijk Montmartre. En te midden van alles wat daar te zien was, kunstenaars, waren daar ook de zogenaamde sneltekenaars te zien. En u begrijpt, dat trok de aandacht van een groep jongeren van een jaar of 16. De een die zich liet tekenen. En de andere die dat belangstellend gadesloegen. En zagen hoe er met een heel beperkt aantal lijnen het herkenbare portret van iemand werd getekend. Wel, dat beeld van een tekening in slechts een klein aantal lijnen, die toch het portret vertoont van iemand, met dat beeld vergelijkt de bekende Bijbeluitlegger Arthur Pink de zaligsprekingen. Met eerbied gesproken zegt hij, is het zo dat de Heer Jezus in de zaligsprekingen het portret tekent van iemand die zalig is, die echt gelukkig is. In de zaligsprekingen tekent de Heer Jezus het portret van iemand die door het geloof aan hem verbonden is. En dan gebruikt hij daarvoor opnieuw met eerbied verschillende lijnen. En alle zaligsprekingen, het zijn er 8 als we het zo lezen vanuit Matthäus 5. Al die zaligsprekingen zijn als even zoveel lijnen. En vanmorgen willen we de tweede lijn van dat portret met de hulp van de Heere overdenken. Gisteren of vorige week ging het over de eerste lijn, armen van geest. En deze zondag vraagt de tweede lijn de aandacht als we in onze tekst lezen, zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. En we schrijven bij onze tekstwoorden van vanmorgen treurenden en de troost van Christus. Treurenden en de troost van Christus. 3 gedachten. Allereerst, Christus ziet hun tranen. In de tweede plaats, Christus geeft hun tranen. En tenslotte, Christus droogt hun tranen. Dus treurenden en de troost van Christus. Christus ziet hun tranen. Christus geeft hun tranen en Christus droogt hun tranen. Zalig zijn die treuren. Zo begint onze tekst. En we vragen ons vanmorgen allereerst af, wat bedoelt de Heer Jezus precies met dit wonderlijke woord? Want wonderlijk is het wel. Als we nog even in herinnering roepen dat zalig de betekenis heeft van echt, in de allerdiepste zin van het woord, gelukkig. En als wij zouden moeten zeggen wie er echt gelukkig zijn, dan zouden we niet allereerst denken aan treuren, want wij brengen treuren in verband met verdriet en met ongeluk. Evenmin als dat we, nog even terug naar vorige week, zouden denken dat armen zalig worden gesproken. Want wij zouden denken, juist iemand die rijk is, die wordt gelukkig gesproken. Wat bedoelt de Heer Jezus precies als hij aan het begin van onze tekst zegt, zalig zijn die treuren? Gaat het dan om al het verdriet wat er is in deze wereld? Nee, dat bedoelt de Heer Jezus niet zomaar zonder onderscheid. Het is natuurlijk wel zo, gemeente, dat wij met alle verdriet dat er in ons leven kan zijn, en dat kan heel diep verdriet zijn. Dat kan verdriet zijn dat bekend is bij andere mensen, maar het kan ook verdriet zijn waar we nog nooit met een ander over hebben kunnen of durven spreken. Maar dat we met al dat verdriet in het gebed tot de Heere mogen gaan om het voor Hem neer te leggen. Om Hem te bidden om kracht en om troost. Psalm 10 zegt het, gij ziet het immers, want gij aanschouwt de moeite en het verdriet En u weet wel, dan staat er in de oorspronkelijke taal een woord dat betekent dat de Heer het verdriet niet oppervlakkig waarneemt, maar dat hij het aandachtig ziet. En dat hij het peilt, de diepte van het verdriet. Gij ziet het immers, gij aanschouwt de moeite en het verdriet met een doel, opdat men het in uw hand zou geven. En laat dat wel de boodschap zijn van morgen voor mensen die verdriet kennen in hun leven. Dat u dat toch voor de Heere zou uitspreken. Dat u uw hart voor de Heere zou uitstorten. En dat u hem zou vragen om kracht en om troost. Maar al gaat het aan de ene kant in Gods woord soms over al het verdriet, in onze tekst gaat het toch over iets anders. De Heer Jezus spreekt niet zomaar in onze tekst, en dat begrijpen we eigenlijk ook wel. Alle mensen die een keer verdriet hebben, misschien wel heel veel verdriet in hun leven kennen, zomaar zalig. De Heer Jezus bedoelt met deze woorden heel bijzonder, en dat wordt duidelijk als we schrift met schrift vergelijken, het ene gedeelte uit de Bijbel leggen naast het andere. De Heer Jezus bedoelt hier het geestelijke verdriet. De tranen die geschreid worden voor God. En waarover is het dan dat er geschreid wordt als iemand geestelijk verdriet kent en tranen schreit? Ik noem u een paar dingen. Allereerst bedoelt de Heer Jezus hier natuurlijk de tranen over de zonde. Over mijn zonde. Over de dingen die ik gedaan heb. En die voor God niet kunnen bestaan en waarmee ik de Heere verdriet heb aangedaan. De dingen die ik nagelaten heb, die ik had moeten doen. En is dat niet een van de dingen die gebeuren als de Heere mij gaat ontdekken aan wie Hij is en wie ik ben. Want die dingen mogen we nooit losmaken van elkaar. Godskennis en zelfkennis horen onlosmakelijk bij elkaar. En als de Heere door zijn Heilige Geest gaat werken in het hart van mensen, ontdekkend gaat werken zoals we dat noemen, dat Hij de ogen van mij gaat openen voor wie Hij is en wie ik ben, en ik ga daar echt iets van zien met mijn hart, ja, dan ga ik ook iets zien van dat ik heb gezondigd tegen God, tegen een goeddoend God. Een God die zo goed is geweest, en wat heb ik er tegenover gesteld? En dan verbreekt de Heer door het werk van zijn geest mijn hart. Dan komt er een moment dat je hart gaat breken en dat er verdriet komt in je hart. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Zijn er dan altijd tranen, vraagt iemand. Dat zou ik niet eens zo durven zeggen. Ik weet, er zijn ook mensen die niet eens kunnen huilen. Maar in veel gevallen zullen er misschien letterlijk tranen worden geschreid. Al moeten we wel bedenken dat met de treuren wat de Heer Jezus hier noemt, niet alleen maar tranen worden bedoeld, maar ook verzuchtingen. En is dat ook juist niet iets wat in het hart van iemand gevonden wordt die zichzelf gaat zien in het licht van wie God is? Dan komt er een verzuchting voor de Heere. Wie ben ik toch geweest, Heere, tegenover u? Wat heb ik toch gedaan, wat niet tot uw eer is geweest en waarmee ik u in uw gezicht heb geslagen? En Heere, wat heb ik toch nagelaten wat ik wel had moeten doen? Wat heb ik gedaan met mijn tijd? En wat heb ik gedaan met de krachten die u gaf? Wat heb ik gedaan met het geld dat u gaf? Wat heb ik gedaan in mijn gezin met de kinderen die u me toebetrouwde? Treuren over de zonde in de zin van verzuchten. Wie ben ik toch geweest? Een hartelijk verdriet, of zoals de catechismus het zegt, een hartelijk leedwezen, dat ik God met al mijn zonden vertoornd heb. En dat is niet iets wat er alleen maar is aan het begin van het geestelijke leven, in de eerste bekering, zoals we dat noemen. Maar dat is ook kenmerkend voor de dagelijkse bekering. Legt u er zondag 33 maar naast uit de catechismus. Daar gaat het heel bijzonder over de dagelijkse bekering. En wat is die dagelijkse bekering? Dat is een hartelijke vreugde in God door Christus. Maar eerst wordt er genoemd een hartelijk leedwezen, een hartelijk verdriet. Dus dat is iets dat komt terug en dat wordt ook verdiept. Ik zal niet zeggen dat het er alle dagen is in het leven van iemand die de Heere kent en vreest. Was het maar zo dat Gods kinderen altijd zo teer leefden en altijd verdriet hadden over wie ze ook na ontvangen genade nog zijn en blijven. Maar de Heere brengt zijn kinderen dus soms wel heel nadrukkelijk bij terug. En als ze zien op wie ze blijven, en als ze zien op de dagelijkse struikeling en de zonde die je ook na ontvangen genade toch nog weer worden gedaan. Als ze ook zien op hun, even nog terug naar vorige week, op hun geestelijke armoede. Op hun zwakke geloof. Op hun gebrek aan geloof soms, hun gebrek aan hoop, hun gebrek aan liefde. Oh, dan kunnen ze wel treuren. Dan is er in het hart inderdaad verdriet over de zonde. Nou, dat is het eerste wat de Heer Jezus bedoelt met zalig die treuren. Tranen, als ik het toch maar even zo noemen mag. En dan begrijpt u wel dat ik het breder bedoel dan de letterlijke tranen. Tranen van berouw. Of, zoals ons avondmasformulier het ook noemt, tranen van mishagen tegenover God. Maar er is nog iets waarover Gods kinderen treuren. En dat is over, nee, niet alleen de zonde van zichzelf, maar ook de zonde van anderen. Ook de zonde in deze wereld. En alles wat er in deze wereld op hen afkomt. Want Gods kind wordt in deze wereld meer en meer een vreemdeling. Wij hebben zo de neiging om onszelf een huis te maken en ons thuis te voelen in deze wereld. En van nature voelen we ons ook vaak in thuis. Of we moeten tijdelijk moeilijke omstandigheden zijn, maar we zijn zo geneigd om hier onze pinnen diep in de aarde te slaan. Maar dat is iets, gemeente, dat gaat de Heere afleren als Hij in het leven bekerend werkt en doorwerkt. Dan maakt Hij zijn kinderen meer en meer tot een vreemdeling in deze wereld. Dat betekent niet dat een ware christen op een vreemde, optochtelijke manier vreemd gaat doen. Maar het betekent wel dat hij zich in deze wereld ten diepste toch niet thuis voelt. Dat hij een vreemdeling is die op reis is onderweg naar het hemelse Jeruzalem. En natuurlijk kunnen er momenten en tijden zijn dat ook een kind van God, als ik dat woord dan toch maar mag gebruiken, want het is ook een Bijbels woord, prediker, dat hij geniet van datgene wat de Heere geschonken en gegeven heeft. Dat zo iemand geniet van dat prachtige wat er in de natuur te zien is. Of dat hij kan genieten van kinderen of kleinkinderen als de Heere die toebetrouwde. En toch, met alle vreugde die er ook in het aardse leven gevonden kan worden, een vreemdeling hier beneden, zo zingt de dichter het in Psalm 119. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. En u komt dat tegen op andere plaatsen in de psalmen en u leest het in de brieven van Paulus en zeker van Petrus, als hij de christenen aan wie hij schrijft aanspreekt als vreemdelingen. Niet thuis in deze wereld. En wat kunnen ze soms treuren over wat er in deze wereld gebeurt. Wat voor zonden er in deze wereld uitbreken. Al het onvolkomene. God maakt zijn kinderen vreemdeling. Augustinus is geschreven, daarvoor mengt de Heere in het leven van al zijn kinderen bitter door het zoete wat er ook in het aardse leven is. Wel, dat is in andere woorden precies zo, zoals ik het zojuist zei. Er kunnen heel veel goede en zoete dingen zijn, om het zo te zeggen, in dit aardse leven. Maar om mensen, om zijn kinderen los te maken van dit aardse leven, mengt de Heere er ook bitter doorheen. Misschien wel die ziekte of het verlies van een van uw kinderen. Of dat dagelijkse kruis dat u meedraagt en maar niet kwijtraakt, die zorgen in uw huwelijk. De Heere heeft zo zijn wegen, zijn heilige wegen, zijn beproevende wegen, om zijn kinderen los te maken van dit aardse leven en ervoor te zorgen dat de pinnen niet te diep in de aarde geslagen worden. En dat willen Gods kinderen natuurlijk ook helemaal niet. Want dat zijn geen mensen die uit zijn op tegenspoed of op narigheid. Dat bidden ze liever af natuurlijk. En dat zien ze liever niet in hun leven. En als de Heer het dan toch geeft, ja, dan kan de Heer het toch ook wel eens geven dat ze mogen zien. En ik weet dat er ook in het midden van onze gemeente zijn die daarvan weten. Dat ze dan ook wel eens mogen zien, te midden van alle moeite en van alle tegenslag, dat daarin toch Gods vaderlijke hand ligt. Toch Gods zorg ligt. En als je daar iets van mag zien, dan wordt tegenslag zo anders. Want dan komt er in het bittere van de tegenslag en van de moeite toch ook weer iets zoets. Gods zorgende hand, Gods vaderlijke hand. Zalig zijn die treuren, allereerst dus over mijn zonde, maar vervolgens ook over het vreemdelingenleven, als ik het zo mag zeggen. En dan het derde, wat het treuren bepaalt van Gods kinderen en waarover het gaat in onze tekst, dat is het treuren in het gemis, in de onvolkomenheid die er is in dit aardse leven. Daar kunnen degenen die de Heer Jezus in onze tekst bedoelt ook zo over treuren. Daar kunnen ze ook verdriet over hebben. Daar kunnen ze ook over zuchten. Dat ze de Heere soms zo kwijt zijn. Ik denk aan Maria Magdalena op de paasmorgen. Wenend bij het graf van de Heere Jezus, want ze was haar meester kwijt. En niet voor niets is die geschiedenis altijd een geliefd gedeelte in het leven van degene die de Heere mogen kennen en vrezen. Want ze herkennen er iets van. Dat er tijden kunnen zijn in hun leven dat de Heere zo ver lijkt. Dat ze hem kwijt zijn. En dat ze ook wel door hun eigen dwaasheid en door hun eigen blindheid hem niet kunnen zien en hem niet kunnen waarnemen. En hem toch vanuit het gemis gaan zoeken. En wat kan er dan getreurd worden in het gemis? Kijk, iets van dat gemis begint er ook al aan het begin. Is er ook al aan het begin van het geestelijke leven, als ik ga zien dat ik God kwijt ben en dat ik hem toch niet meer kan missen. Dat ik hem moet gaan zoeken. Al heb ik het niet verdiend dat ik hem ooit vinden zal. Maar dat gemis, de Heere brengt zijn kinderen daar in zijn wijze opvoedkunde toch ook na ontvangen genade weer in. Om ze weer zoekend te maken en weer vragen te maken. En Gods kinderen brengen door hun eigen schuld zichzelf er soms ook zo in. Dat ze de Heere hebben verlaten en hem niet meer kunnen vinden. Tranen vanwege de onvolkomenheid. Tranen vanwege het gemis. Heere, waar ben u toch? Heere, mag ik meer en meer van u zien en meer van u leren kennen? En nu geldt voor al die tranen dat Christus ze ziet. Als het vanmorgen ging over uw tranen, over uw zonde, of over uw verzuchtingen over uw zonde. Als het vanmorgen ging over uw tranen die u schreit over de vreemdelingschap in deze wereld en alle moeite die op dit aardse pelgrimstraject u overkomen. Als het ging over uw tranen van gemis, en van hunkering en van verlangen naar de volkomen gemeenschap met de Here. Dan geldt vanmorgen ook: Christus ziet uw tranen. En misschien kunnen er tijden zijn in uw leven dat u daar niets van ondervindt en niets van voelt. Dat u het zich afvraagt: zou de Here het wel zien? Hoor eens wat David zegt. David zegt in Psalm 56, en we hebben ervan gezongen, dat de Here zijn tranen, en toen moest hij zwerven op de vlucht voor Saul, en hij was een vreemdeling hier beneden in de letterlijke zin van het woord. En hij moest zichzelf ook zo vaak beschuldigen van zonde en van dwaasheid. Maar David zegt dat de Here zijn tranen heeft vergaderd, heeft verzameld in zijn fles. Daar staat letterlijk een woord dat betekent fles of een soort leren zak waarmee drinkwater werd opgevangen. En u weet, in de tijd van de Bijbel is drinkwater heel kostbaar. En zeker in tijden van droogte, dan werd op een heel zorgvuldige wijze drinkwater opgevangen in zo'n waterfles of zo'n waterzak. Wel, zegt David, zo heeft de Heere al mijn tranen opgevangen in zijn fles en hij bewaart ze. En misschien moeten we dan ook nog denken aan een ander beeld. Een beeld van de zogenaamde tranenfles die gevonden werd ook bij allerlei archeologische vondsten in Israël. Bij de graven werd soms een klein flesje aangetroffen. En in dat flesje waren de tranen opgevangen van de rouwdragende. En die werden als kostbare tranen gezet bij het graf van degene die gestorven was. De tranen van David, ze zijn door de Here opgevangen in zijn fles. En ze zijn geschreven in zijn boek. Daarmee zegt de Here: David, ik ken uw tranen, ik ken al uw tranen. De treurenden over wie de Heer Jezus deze morgen spreekt in de tekst, voor hen geldt: Christus ziet hun tranen en hij vangt hun tranen op. Denk aan wat een ouderling eens aan me vertelde voor de dienst. Hij zei: dominee, er is een tijd geweest in mijn leven dat ik iets kende van dat treuren, dat zeg ik nu. En dat woord uit Psalm 56 tot me kwam: alle tranen vergaderd in mijn fles. En dat werd zo'n troost, want ik dacht bij mezelf: denk dat de meeste tranen er toch nog naast vallen. En dat ligt niet aan de Here, maar wat zouden mijn tranen nu in Gods fles? En als je dan ongetroost en troosteloos over de aarde gaat en je vindt geen troost voor je ziel, oh, dan kun je zo nameloos ellendig zijn. En dan kan dat woord van vanmorgen voor u ook wel één groot raadsel zijn. Zalig die treuren. Maar de Heer Jezus belooft, en daar hopen we in onze derde gedachte bij stil te staan. De Heer Jezus belooft: zulke treurenden zijn troost. Hij zegt het vanmorgen tegen treurende, want zij zullen vertroost worden. Maar eerst willen we in onze tweede gedachte nog stilstaan bij: als een mens nu geen tranen heeft, tenminste niet zulke tranen heeft waarover het gaat in onze tekst. Als iemand misschien wel veel verdriet heeft in dit aardse leven, veel beproeving kent, maar iemand moet vanmorgen zeggen: die geestelijke tranen die ontbreken in mijn leven. Mijn hart is zo onbewogen, mijn hart is zo te vergelijken met een steen. Zou de Here het dan nog anders kunnen maken? Zou het nog anders kunnen worden in mijn leven? Misschien wel een oudere onder ons hier in de kerk, of die met ons meeluistert en die zegt: er zijn vroeger tijden geweest, misschien maar een korte periode, maar dat ik echt bewogen was onder het woord van God en dat ik echt bewogen was onder de roepstemmen. Maar het lijkt wel alsof alle bewogenheid weg is en ik ben zo hard en zo ongevoelig geworden. zou het nog anders kunnen worden in mijn leven? Daarom, gemeente, wilde ik u in de tweede gedachte bepalen bij niet alleen Christus ziet tranen, maar ook Christus geeft tranen. Hij kan, zoals een van de psalmen het zo indrukwekkend zegt, de keisteen veranderen in een waterfontein. En dat gold in de woestijn, in het wonder dat hij daar deed, maar dat geldt geestelijk ook. Als er vanmorgen mensen zijn onder ons met een hart dat te vergelijken is met een keisteen. Hij kan uw hart veranderen in een waterfontein, zodat uw hart echt verbroken wordt. En zodat u echt belang krijgt bij de troost, want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. En om dat nog wat meer duidelijk te maken vanuit het woord van God, zou ik met u willen nagaan in onze tweede gedachte de momenten waarop de Heer Jezus zelf getreurd heeft in zijn leven op aarde. Want hij is ook een treurende geworden. Nee, in de hemel heeft hij nooit getreurd. Daar was alles volmaakt. Maar hij kwam naar de aarde. Het woord is vlees geworden, schrijft Johannes, en het heeft onder ons gewoond, maar het heeft ook onder ons geweend. Wanneer was dat? Laten we dat zo nagaan. Drie momenten. Het eerste moment dat de Heer Jezus geweend heeft, dat is toen hij daar kort voor zijn laatste lijden en sterven over de Olijfberg heen gaat en de stad Jeruzalem ziet liggen. En dat was de stad waar de Heer Jezus zou gaan lijden en zou gaan sterven, waar hij uitgeworpen zou worden. Maar daar denkt de Heer Jezus op dat moment niet aan. Waar denkt hij aan? Hij ziet die inwoners van Jeruzalem. En in gedachten ziet hij voor zich, terwijl hij gezeten is op het veulen van een ezelin, in gedachten ziet hij voor zich al die keren dat God in Jeruzalem op bezoek kwam. Met zijn profeten en met zijn woord en met zijn roepstemmen. En de Heer Jezus ziet voor zich al die keren dat de Heere klopte op het hart van de inwoners van Jeruzalem. En Christus ziet hoe hard dat hart van velen onder hen was. En de Heer Jezus ziet niet alleen dat, maar hij ziet ook dat de mensen onder zijn bezoeken aan Jeruzalem hard en onbewogen, onbekeerd zijn gebleven. En als de Heer Jezus die hardheid ziet, dan lopen de tranen over zijn wangen. En dan roept hij het uit. Och, of gij bekende. Daar ligt een wens in. Dat betekent zoveel als, ik zou het u zo gunnen en ik wens het zo. Dat u ook in deze uw dag nog zou bekennen wat tot uw vrede dient. Een wenende Heer Jezus Christus met het aanbod van vrede in zijn handen. Een wenende Heer Jezus Christus in zijn bewogenheid over zondaren, over harde, over verharde zondaren. En daarom, gemeente, als er vanmorgen iemand zou zijn met een stenen hart, met een keisteen in zijn binnenste, iemand die afketste misschien wel aan het begin van de dienst op de tekst en zei, moet het nou daarover gaan, zalig die treuren. Iemand die misschien wel verbitterd is door alle wegen die de Heere in zijn voorzienigheid met u gaat. En u kunt de Heere niet narekenen. En er is opstand en er is niets van verbrokenheid in uw hart. Maar als er vanmorgen zo iemand is, twijfel niet aan de gewilligheid van Christus om uw harde hart te verbreken. Want zijn tranen leren ons dat hij bewogen is tot in het diepst van zijn hart met harde zondaren. En daarom val hem te voet. En vraag het aan hem, Heere, wil ook mijn hart verbreken. En pleit, als ik het zo zeggen mag, op zijn tranen. Leg uw vinger bij zijn tranen, als u geen tranen hebt. En dan de tweede geschiedenis waarin de Heer Jezus weent. Daar gaan we even iets terug in de tijd. Als het ware ook even terug over de top van de Olijfberg heen naar de andere kant. Daar ergens halverwege de andere kant van de Olijfberg ligt het plaatsje Betanië. En daar is de Heer Jezus gekomen toen Lazarus gestorven was. En we kennen die geschiedenis en we proberen het ons nog even voor te stellen. Maria en Martha, ook Maria uit haar huis gekomen, daar staan ze met hun grote verdriet. Hun broer gestorven. En ze waren zeer aan elkaar verbonden. En de Heer Jezus ziet dat verdriet en de Heer Jezus ziet het graf. En dan staat er, kortste tekst in de Bijbel, Johannes 11, en Jezus weende. Jezus weende. Waarom huilt de Heer Jezus, kinderen? Ja, op het eerste gezicht zouden wij denken, de Heer Jezus huilt omdat Lazarus gestorven is. Want Lazarus was een vriend van de Heer Jezus en de Heer Jezus is echt mens. De mensen in alles gelijk geworden. En dat hij weent, dat hij huilt, dat is natuurlijk ook vanuit verdriet, vanuit gemis. En toch moeten we nog iets dieper afdalen. Want we weten ook dat de Heer Jezus straks Lazarus uit de dood zal opwekken. Dus er moet nog iets anders zijn. Er moet iets diepers zijn waarom de Heer Jezus weent en huilt. Waarom dan? Omdat de Heer Jezus de dood ziet. En omdat hij de gevolgen van de dood ziet, de tranen bij Maria en bij Martha, maar ook omdat hij de diepe oorzaak van de dood ziet. En de diepe oorzaak van de dood is onze zonde. En als de Heer Jezus dat ziet, als hij onze keus voor de zonde en voor de dood ziet en de verschrikkelijke gevolgen daarvan. En dat neemt de Heer Jezus als het ware in één oogopslag geestelijk gezien waar. Dan staat er in Johannes 11 dat hij zeer ontroerd, zeer bewogen werd. Letterlijk staat er een woord dat betekent dat hij verontwaardigd werd. En dan weent hij zo. Kijk gemeente, dat zijn eigenlijk andere tranen dan in die eerste geschiedenis die we net even aanstipten. Toen zagen we de Heer Jezus als een bewogen zaligmaker. Bewogen met de ziel van zondaren, met het hart van zondaren. Hij is gewillig om harde harten te verbreken. Maar hier bij het graf van Lazarus zien we hem als de krachtige en de machtige zaligmaker. Als de strijdende zaligmaker. Als degene met een heilige verontwaardiging en bewogenheid in zijn hart over alles wat de zonde teweeggebracht heeft en de verschrikkelijke gevolgen daarvan. En hij zal straks met macht en met kracht spreken. Lazarus, kom uit! En dan zal die Lazarus, die niet meer wenen kon, want hij was dood. Die niet leefde, want zijn hart klopte niet meer. Maar dan zal Lazarus door het wonder van Christus en door de kracht van Christus uit dat graf tevoorschijn komen. Ziet u hoe de tranen van Christus in Johannes 11 eigenlijk de tranen zijn van een krachtige Christus. Niet maar zoals wij, en ik zeg dat in alle teerheid, maar zoals wij op de begraafplaats kunnen huilen en wenen. Want wij huilen uit verdriet en uit medelijden, maar onze tranen zijn toch machteloze tranen in het aangezicht van de dood. Maar Christus weende anders. Christus weende daar in de wetenschap. Ik zal Lazarus uit het graf brengen. En ik zal straks zelf de weg van sterven wel gaan. Maar ik zal de dood en de zonde overwinnen. En kijk, zo wordt Christus u vanmorgen ook gepredikt. Niet alleen als de bewogen en als de gewillige zaligmaker. Maar hij wordt u gepredikt vanuit het woord als de machtige zaligmaker die doden het leven kan geven. En die het graf kan openen. En die het hardste hart kan verbreken omdat hij alle macht heeft. Als hij Lazarus uit de dood kon opwekken met één enkel woord. Zou hij dan vanmorgen, harde zondaar onder ons, uw hart niet kunnen verbreken? Zou hij u niet kunnen maken tot iemand die gaat treuren over uw zonde? En dan het derde en laatste moment waarop de Heer Jezus huilde en weende tijdens zijn leven op aarde. Dat is geweest in Gethsemane. Toen hij droevig en zeer beangst begon te worden. Letterlijk staat er een woord in het Grieks dat betekent. De Heer Jezus werd omsingeld van verdriet. Van alle kanten kwam het verdriet op hem af. Een verdriet groter dan welk verdriet ook. En dan leg ik er even naast Hebreeën 5. Want dat vers geeft nog iets meer licht over wat er daar in Gethsemane gebeurde. In Hebreeën 5 kunnen we dan lezen. Ik lees het u voor vanuit het 7e vers. Die in de dagen zijns vleeses. Dat wil zeggen in de dagen dat hij vlees was. Mens was. Sterfelijk mens was. Gebeden en smekingen. Tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd heeft en verhoord is uit de vrezen. Dat is een moeilijk vers, maar het gaat me even om het feit dat hier gezegd wordt dat de Heer Jezus gebeden en smekingen met tranen heeft geofferd. Geofferd. En dat leert ons vanmorgen nog iets anders. Namelijk dat zijn tranen volkomen zijn. Dat zijn tranen een offer waren dat God kon behagen. Uw en mijn tranen nooit. En als wij tranen krijgen om te treuren over onze zonde. Om te treuren als een vreemdeling hier beneden. Als wij tranen krijgen van gemis. Dan zijn dat tranen die we ontvangen vanuit zijn tranen. Maar zullen we nooit vergeten dat onze tranen. Hoe verdrietig we ook kunnen zijn over onze zonde. Hoe verbroken ons hart ook kan zijn over onze zonde. Nooit een offer kunnen zijn. Nooit onze schuld kunnen afbetalen. Ik weet wel, als je eens echt in verbrokenheid je hart mag uitstorten voor de Heer. Of nou met tranen is of met zuchten. Dan kan dat soms heel wat verlichting en verruiming geven. Als je eens echt vanuit de verbrokenheid mag huilen voor Gods aangezicht. Maar het kan het offer nooit zijn. Denk aan dat bekende vers. Niet de offers die ik breng. En niet de tranen die ik pleng. Schoon ik ganse nachten ween. Kunnen redden. Gij alleen. Vaste rots van mijn behoud, dat vers. Kijk, en dat is iets dat moeten we vanmorgen ook nog opmerken. Als we nadenken over het zalig zijn die treuren. Een zegen als je hart verbroken wordt, zeker. Een groot voorrecht als de Heere dat doet en nodig ook. Want we hebben allemaal gezondigd. Maar het zijn de tranen van Christus die het offer zijn. Onze tranen moeten ook nog gereinigd en gewassen worden. Daar zit ook nog zonde in. Zijn tranen zijn volkomen. En nog een keer, als u nu geen tranen hebt. Als dat verbroken van hart zijn nu helemaal zou ontbreken. Zult u dan deze wenende Christus te voet vallen. Want hij heeft volkomen tranen geschreid. En als een mens nog een keer treuren mag, zoals het in onze tekst bedoeld wordt, dan is het vanuit hem. We gaan eerst zingen Psalm 116 vers 5 en vers 9. En dan willen we nog nadenken over de troost. Gij hebt, o Heere, in het dodelijk tijdsgewricht mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen. 5 en 9 van Psalm 116. Christus ziet hun tranen, Christus geeft hun tranen en tenslotte Christus droogt hun tranen. Het slot van de tekst zegt, want zij zullen vertroost worden. En dat is een belofte. Daarin wordt ook het geluk uitgezegd van degene die treuren. Ze zullen niet altijd in hun verdriet blijven. De Heere zal komen met zijn troost. En wat is die troost dan? Het is goed om daar ook nog even Gods woord naast te leggen. Hoe troost de Heere? En ik neem maar het voorbeeld van een van de koningen van Juda. 39 jaar oud, ernstig ziek geworden. De dood heel dichtbij en hij ligt op zijn bed, koning Hizkia. En dan komen de golven op hem af. Sterven. En hoe moet het met een opvolger, want die is er niet. En hij is nog maar zo jong. En hij kan met alles wat er in zijn leven aan schuld is, toch ook zo voor God niet verschijnen. En God is een heilige en een rechtvaardige God. En als u dat leest, gemeente, in Jesaja 38, dan leest u hoe al die dingen, die nood die er dan in Hizkia's leven is, in het gebed onder woorden wordt gebracht. Van de dag tot de nacht toe zal hij mij ten einde gebracht hebben. Daar bedoelt Hizkia mee, ik kan binnen 12 uur wel gestorven zijn. En als een leeuw zal hij al mijn beenderen breken. God tegenover hem. Want hij vergelijkt God met een leeuw. En hoe zal hij voor God kunnen verschijnen? En dan moet u weten, Hizkia was een man die de Heere vreesde. En die genade kende. Die de Heere aankleefde, zo staat er in de Bijbel. Maar als de dood ernaast komt te liggen, als de dood op hem afkomt, hoe moet het toch? Het wordt nood in het leven van Hizkia. Hizkia heeft geweend. De Heere zal later zeggen, ik heb uw tranen gezien. Maar Hizkia beseft ook wel, met die tranen kan ik mijn zonde niet afwassen. En dan houdt Hizkia in de nood van zijn leven maar een heel kort gebed over. En dat is, Heere, ik word onderdrukt. Alle golven slaan over mijn ziel heen. Wees gij mijn borg. Heere, wil u betalen voor mijn schuld? Betekent dat? Want ik kan het niet. Heere, wil u toch in mijn plaats gaan staan? Wees gij mijn borg. En hoe vertroost de Heere dan? Want dat is het wonder waar Hizkia dan van mag gaan zingen. Dan zegt Hizkia, gij hebt mijn ziel lieflijk omhelst. Dat ze in de groeven van de vertering niet kwamen. En ge hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Dus toen Hizkia zo treurde en weende. En toen die eigenlijk geen gebed meer overhield. Hij zegt zelf ook, ik piepte als een duif en ik keerde als een duif en ik piepte als een zwaluw. Met andere woorden, bidden kon ik niet eens meer goed. Maar toen die een beroep deed op de Heere en toen hij het vroeg, Heere, wees gij mijn borg. Toen is de Heere gekomen. En zo troost de Heere. Als hij komt met zijn troost, dan komt de Heere altijd dichtbij. Net zoals een kind als het gehuild heeft op het schoolplein omdat het gevallen is, soms wel eens even meemaakt dat de juf zo'n kleinkind op schoot neemt. Of de moeder het tegen zich aantrekt, zo moeder komt dichtbij en brengt dat kind dichtbij. En net zoals een verpleegkundige in een ziekenhuis misschien wel eens bij een patiënt even gaat zitten en even luistert naar wat er is. Nabijheid. Gij hebt mijn ziel lieflijk omhelst. De Heer is gekomen met zijn troost en met zijn woord. En toen heeft de Heere dat wonderlijke gedaan. Toen heeft hij al die zonden van Hiskia, die hem zo benauwden en zo bezwaarden, achter zijn rug geworpen. En achter die rug, wie stond daar? Daar stond de Heer Jezus Christus, met eerbied gesproken. Daar stond Christus als het Lam van God, om al die zonden op te vangen en ze weg te dragen. Kijk, gemeente, zo troost God treurenden op zijn tijd. Als hij komt met zijn troost. Misschien eerst wel met een belofte waardoor hij u hoop gaat geven. Zodat u het echt mag weten. Ze zullen vertroost worden en u iets van moed mag vatten. Maar de diepe troost en de volle troost ligt altijd. Daar mogen we het nooit van losmaken in het werk van de Heer Jezus Christus. Als een zondaar mag zien op dat Lam van God. Als die zijn zonde mag kwijtraken aan dat Lam van God. En dat is nodig. En treurenden die vanmorgen in de kerk zitten, misschien wel heel anders dan degene die ik zojuist aansprak. Mensen die juist met hun schuld lopen en maar geen schuilplaats vinden. O, ze worden vanmorgen nog gewezen op dat Lam Gods. Dat de zonde der wereld wegdraagt. Ze worden gewezen op de tranen van Christus. Die een volkomen offer zijn voor al degenen die tot hem de toevlucht nemen. De Heere troost door zijn woord en door zijn geest. En heel bijzonder door het Lam van God. Maar er waren, zegt iemand, toch ook nog andere tranen. Er waren toch ook tranen van moeite en van vreemdelingschap in dit aardse leven. U zei, Gods kinderen krijgen in hun leven ook allemaal te maken met tegenspoed en met kruis. Misschien dat er wel iemand zegt, nou dominee, moet je dat nou eigenlijk wel zo zeggen vanmorgen? Want dat prijst de dienst van de Heere toch ook niet aan. Ja, maar dan moet er nog even iets bij. Ik denk aan nog een ander voorbeeld. Paulus. Die heeft in zijn leven van de Heere genade ontvangen. We hebben nog niet zo lang geleden, toen dominee Visserie preekte, iets gehoord over zijn vooruitzicht. Over zijn blijde en zijn zekere wetenschap. Voorts is mij weggelegd de kroon des levens. Maar Paulus had op zijn pelgrimsreis door dit aardse leven te maken met allerlei moeite. En een van die moeite heeft hem wel bijzonder gekweld. En dat was de doorn in zijn vlees. Misschien wel die erge oogziekte. Of die psychische kwaal. Of ander lichamelijk lijden. Of tegenstand. Of een bepaalde verzoeking. Maar Paulus heeft het er dag in dag uit moeilijk mee gehad. En hij heeft de Heere 3 perioden lang gebeden. Of de Heere die doorn uit zijn vlees zou willen wegnemen. En de Heere heeft hem getroost. Paulus, ik neem de doorn niet weg. Maar mijn genade is u genoeg. Paulus, ik geef u genade van dag tot dag op de reis, op de pelgrimsreis door dit leven. En die genade is genoeg, dat beloof ik u, Paulus, om die doorn te kunnen verdragen. En ik zal u dragen van dag tot dag. De doorn blijft, Paulus, maar ik geef u kracht en ik geef u moed. Mijn hand zal u sterken, dag en nacht. Zo troost de Heere ook. De Heere neemt niet altijd de doornen weg. De Heere neemt niet altijd de ziekte weg. Die zorg in uw gezin. Dat verdriet. De eenzaamheid. Die kwetsbare plek. Misschien bij iemand wel een andere geaardheid. Maar als de Heere nu zou zeggen, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dan ligt daar troost in. Als je dat toch mag horen en dat toch mag weten op de pelgrimsreis door de aardse woestijn. Gods genade reist mee en de Heere zal voorzien. En dan is het laatste en het diepste van de troost die de Heer Jezus hier bedoelt. Dus geestelijke troost en ook troost onderweg. Maar de diepste troost is de troost die wacht. Als we lezen in Johannes 7 en ook nog in een van de laatste, in Openbaring 7 en ook nog in een van de laatste hoofdstukken van Openbaring. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En Johannes ziet daar die schare die niemand tellen kan. Het loflied op hun lippen. Palmtak van overwinning in hun handen. Hun klederen wit gewassen in het bloed van het lam. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Gods kerk komt dus wenend aan in het nieuwe Jeruzalem. Wenend over de verdrukking. Wenend over de zonde. Wenend van gemis en van uitzien. Maar God zal alle tranen, letterlijk staat er, elke traan afzonderlijk van hun ogen afwissen. Totdat er niet één traan meer is en er eeuwige vreugde overblijft. En dan, zij begonnen vrolijk te zijn en ze zullen er nooit meer mee eindigen. Dat is de diepste troost. Ik denk wel eens, gemeente, en misschien dat dat in het persoonlijke leven van sommigen die de Heere kennen en vrezen wel heel anders ligt, maar in de kerk van deze dagen, de kerk met een hoofdletter bedoel ik dan, Gods kinderen, leeft ook nog zoveel aardsgezindheid. Zou de Heere de omstandigheden, juist deze omstandigheden, niet willen gebruiken om zijn kerk ook te richten op datgene wat komen gaat? Om ze meer te richten op die toekomst. Als je zo leest in wat er in de eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis geschreven is in Carthago in Noord-Afrika door de kerkvaders in tijden van vervolging, dan ontdek je hoezeer ze leefden als vreemdelingen en hoe ze uitzagen naar de wederkomst. En hoe ze uitzagen naar het hemelse Jeruzalem. En misschien zijn we er wel heel veel van kwijtgeraakt in dit deel van de wereld. Ik heb van die Koptische christenen, die 14 of hoeveel er ook waren, die toen is onthoofd zijn door IS, op het strand in Noord-Afrika wel gelezen, dat de familie en de omgeving van die mensen beschouwde als een grote eer en een grote vreugde. Dat hun familie was weggenomen in de weg van het martelaarschap. Zover zijn wij niet. Als christenen, want dat waren het, christenen die stierven onder de beulshanden van IS. Zover zijn wij nog niet zomaar. Maar zou de Heere niet weer willen richten op die vreugde die komt. En dat is een troost die blijft. En al het andere gaat voorbij. Want tegenover die troost, God zal alle tranen van hun ogen afwissen, staat die andere eeuwigheid. Al daar zal wening zijn. En daarom, gemeente, tenslotte de vraag: wat voor tranen wenen wij? Ik denk dat er in bijna ieders leven wel verdriet is. Misschien wel heel diep verdriet. Maar wat voor tranen wenen wij? Zijn dat alleen maar tranen die behoren tot de droefheid van deze wereld? Zoals Paulus het ergens schrijft. Of zijn het tranen voor God, voor Gods aangezicht? Als u die tranen niet hebt, zoek ze uit Christus te krijgen. En als u iets kent van die tranen, dan weet u het ook. Die tranen zullen me niet zalig maken, maar zoek de troost in het Lam van God. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u het woord willen zegenen, het gebrekkige willen vergeven. En geef, Heere, dat wij door uw genade zulke treurenden zullen worden of zullen zijn. Maar dat we ook vertroost mogen worden met dat Lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Heere, bewaar ons als we van hier gaan, zegen de zondagsschool. Breng ons vanmiddag weer onder uw woord en hoor ons. Om Christus wil alleen. Amen. 42 vers 5. Maar de Heere zal uitkomst geven is onze slotzang. Van hier in de kerk en thuis in uw woningen met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. Er zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.